En ja, half jaar niet gerookt en dan toch weer één sigaret, ja.
Ja, maar een sigaret is, vind ik bij jou ook echt een beetje een accessoire.
Ja, maar andere dingen staan me ook goed die wel gezonder zijn, dus...
Broccoli.
Broccoli, ja, een broccoli in mijn hand.
Hallo en welkom weer bij Tussen 30 en Doodgaan. Het is de 98e aflevering.
98e. Ik heb ook deze disco-kliet. Zo irritant.
Ja, hè?
Ja.
Inderdaad.
Maar goed. 98?
Oh ja, 98. Gewoon twee keer.
Malou.
Oh, wat dom. Ja, 9. Nou, ik word helemaal... Okay,
bijna 100.
Bijna 100.
We zijn er weer. Hallo.
Hi.
Hey.
Oh, wat een week.
Wat een fucking week.
Hoe zit jij erbij?
Ja, wel oké. Nog helemaal aan het naterend van ons geweldige event in de movies.
Hoe leuk was dat?
Het was zo leuk.
Ja.
Ik was echt verbaasd. Maar ook, volgens mij hebben we allebei, misschien ook omdat we het dan toch een beetje spannend vinden. We hadden niks voorbereid, sowieso.
Nee.
We hadden het ook met elkaar gewoon niet erover gehad verder.
Nee, we hebben het gewoon een beetje voor elkaar uitgeschoven.
Ja, en opeens was het maandagochtend en gingen we daar naartoe en... Maar ik had me dus ook helemaal geen voorstelling eigenlijk bijgemaakt. Ik dacht, nou oké, er komen wat mensen. Ook weer zo helemaal zo'n doemscenario van waarschijnlijk komen er 20 mensen, Max.
Ja,
weet je wel, dat.
Inderdaad.
En, maar ook helemaal niet hoe het er dan uit zou zien. Ik had er gewoon niet over nagedacht. Dat is denk ik een beetje mijn nieuwe tactiek. Gewoon maar een soort met dit soort een beetje spannende dingen. Toch een beetje wegduwen. Of gewoon open ingaan.
Ja.
En ja, daar hebben we natuurlijk ook laatst over met die verwachtingen, toch? Maar bij mij is er dus echt wel iets veranderd. Vroeger kon ik me dan helemaal ook daarover stressen, maar ook dat helemaal soort gaan visualiseren.
Ja.
En nu denk ik gewoon steeds, ik zie het wel. En dat is eigenlijk ergens ook best wel lekker. Maar nu overviel het me dus ook een beetje. Dus wij waren daar iets eerder voor de voordat het open ging, zeg maar. Maar toen waren er dus ook allemaal mensen, stonden er al buiten.
Mm-hmm.
En het zag er gewoon super goed uit. Er was helemaal zo'n HBO, Somebody Somewhere, wall eigenlijk, waar je foto's kon maken.
Ja.
Nou, de movies is natuurlijk prachtig opgeknapt, dus het is sowieso een hele fijne plek. Maar we hadden ook gewoon de grootste zaal. En die zat gewoon helemaal vol met, nou, jullie, met luisteraars.
Ja.
En het was echt, ja, het was, en iedereen was gewoon zo leuk en lief en enthousiast en grappig en hele verschillende types. Dat vond ik echt heel leuk.
Ja.
Dat je hebt, kijk, wij nemen dit natuurlijk elke week op. Nu veel op afstand, anders met elkaar in een woonkamertje.
Mm-hmm.
En zijn gewoon aan het lullen. En natuurlijk krijgen we luisteraarsberichten en zien we heus wel eens wat op Instagram voorbij komen van jullie hoofden. Maar het is dan toch anders om gewoon met zo'n hele groep van, weet ik veel, 120 mensen of zo waren het volgens mij.
Ja, er waren 125 mensen.
125 mensen, eigenlijk nog meer dan er, ja, dan aanvankelijk was bedacht.
Ja.
Ja, en dus te zien dat iedereen, weet je, qua leeftijd, qua uiterlijk, qua kledingstijl, qua, weet je, gewoon totaal anders. En dat is zo leuk.
Heel erg leuk. Ik vond het ook heel mooi om te zien dat er waren ook luisteraars alleen, hè, want je mocht dus met iemand komen, maar je mocht ook alleen komen, uiteraard.
Ja.
En dat er heel veel mensen ook met elkaar of elkaar daar vonden.
Ja, dus mensen die alleen waren gekomen, gewoon meteen met elkaar in gesprek raakten.
Ja.
Dat ik ook, dat op een gegeven moment wilden dan mensen met ons op de foto zeggen, oh, zijn jullie vrienden? Ze zeiden, nee, we hebben elkaar net hier ontmoet.
Ja.
En dat is een soort van, zo leuk.
Heel erg leuk. Ja, en inderdaad, die zaal was hartstikke groot. En ik vond ook echt dat HBO Max had het ontzettend goed geregeld. Er was één iemand die zei, ja, ik had voor de zekerheid mijn portemonnee maar meegenomen. Want ik dacht, dat kan toch zomaar niet. Dat je gewoon dingen bij de bar kan halen, gratis. En zo.
Ja.
Het was zo leuk. Ik heb nog nooit zo'n goed georganiseerd feestje gegeven.
Ja, dat was echt zo. Want inderdaad, gewoon heerlijk ontbijt. Gewoon allemaal koffietjes kon je eruit halen. En het was, nou, los van dat allemaal heel goed geregeld was en heel fijn, was het echt heel leuk en ook bijzonder om, nou ja, twee afleveringen met zo'n hele grote zaal te kijken. Het was echt, nou, net alsof je naar de film gaat natuurlijk, maar deze serie, ik heb dit allemaal in mijn eentje gekeken.
Ja.
En heel veel dingen gevoeld, maar nu ervoer je dat dus met 120 mensen samen. Dus iedereen ging op dezelfde momenten helemaal stuk en, nou ja, we hebben het gevraagd in de zaal. Driekwart van de zaal heeft gehuild. Ik was niet de enige, gelukkig. Ja, maar dat is toch, dat is echt wel bijzonder. Ik vond dat ja, echt leuk en bijzonder en mooi en ontroerend om mee te maken.
Mm-hmm.
En dan, ik weet niet, ik ben dan ook altijd zo dat ik denk, wow, dat dit ons werk is. Dat is toch bizar?
Ja.
Dat je gewoon op de hele maandagochtend daar zit en met mensen hele leuke gesprekken voert. En dus een hele mooie serie mag afkijken. En ja, dat is gewoon deel van onze baan. Dat is echt waanzinnig.
Ik kan alleen maar de hele tijd heel schaapachtig zeggen. Ja, want ik vind het ook echt.
Heb je nog iets anders te zeggen?
Nou, ik vond het heel leuk dat er een hele leuke vrouw naar me toe kwam. En die zei, ik heb op je gewacht. Ik heb een treinverhaal.
Nee, zeg eerst even wat ze eerst zei.
Zei, sorry voor de baby in mijn buik.
Ja. Ik heb ik een dacht treinverhaal. Dat je me irritant met mens vond met een baby in mijn buik.
Maar sorry, echt, maar kinderhater. Echt een misvatting. Ik bedoel, zolang kinderen nog in iemands buik zitten, hoor ik ze niet. Dus dat is allemaal prima, weet je wel.
Nee. Ja, maar ze had ook een treinverhaal.
Ja,
heel
ze had
grappig.
Ook een treinverhaal over een vrouw die zat achter haar met een kind. En die kwam toen naast haar zitten om met haar kind kiekeboe te spelen. Dus die zat zo helemaal in haar aura. Maar ja, ik, weet je, het was even stil rondom mijn treinverhalen. Ik heb er ook weer één. Ik zat in de trein, lekker ontspannen. Ik had mezelf weer getrakteerd op een mooie rode leren stoel.
En, eerste
klas baby. En ik zat daar en er kwam gewoon iemand zo naast zitten. En die heeft de hele weg keihard gevideobeld. Maar goed, weet je, daar ben ik al heel lang overheen. Want ik heb namelijk noise cancelling hoofdtelefoon. En,
hoofdtelefoon?
Ja. En jij zei toen heel leuk, voor een noise cancelling leven.
Personality.
Personality. Oh ja, kut. Dat zeg ik het nog verkeerd ook.
Jammer.
Wrong quote. Nou, dan is die van mij. Die andere van jou. Twee titels volgend jaar komen uit. Noise cancelling leven en noise cancelling personality.
Jullie mogen stemmen in een poll welke leuker is.
Ja, precies. Dus ik had lekker dat op. Dus ik dacht, weet je, mij krijg je niet. Bel lekker met whoever je aan het bellen bent. Bespreek lekker allerlei dingen waar de hele coupé van mag meegenieten. Vrij gênante verhalen. Maar prima, doe maar lekker. Mij heb je niet. Ik zit hier lekker. Ik was lekker iets aan het lezen of iets aan het luisteren. En op een gegeven moment staat zij dus naast me. In zo'n tweetje.
Wow.
Staat zij naast me. Zij buigt over me heen en ze zegt, ik moet mijn telefoon opladen. Dus ik zeg, ja, maar ik zit hier. Dus dit weet je wel, zo. En zij doet gewoon zo. Ja, nou en? Dus zij plugt haar telefoon in. Dat draadje langs me heen. En blijft gewoon de hele tijd naast mij staan.
Nee.
En op haar telefoon.
Dat is zo raar.
Maar 110% in mijn aura. Echt heel erg in mijn aura.
Dat is echt niet oké.
Dus op een gegeven moment zei ik van, ja, wil je misschien weg? Of weet je, of pak je spullen. Kom hier zitten.
Ja.
Maar niet, je
nou,
staat.
Of leg gewoon even je telefoon dan soort van, weet je, daarboven. Gewoon, ja.
Ja.
Het is toch raar dat je ook dan gewoon dat draadje gewoon langs jouw gezicht.
Onvoorstelbaar. Ja, maar het is dus, dit zijn echt dingen. Ik kan hier bijvoorbeeld ook geen column over schrijven. Want het is te raar. En mensen denken dan, ja, dat heb je uit je duim
gezogen.
Je verzint dat gewoon.
Maar het is wel bizar. Ja, dit is echt universe joking on you. Want ik maak nooit zoiets mee. Gewoon nog nooit. Ik heb nooit iets raars in de trein meegemaakt. Ja, wel als mensen die een beetje luid zijn. Maar ja, that's life. Maar
precies.
Nog nooit iets persoonlijk naast mij, tegen mij.
Zo
maar
raar.
Jij maakt dit gewoon bijna wekelijks mee.
Nou, ik denk dat het komt omdat ik vaak dus nu in internationale trein reis. En dat etiketten natuurlijk ook wel weer verschillen per cultuur. Sommige mensen zijn gewoon erg luid. En andere mensen zijn wat stiller. En het is natuurlijk af en toe ook heel erg druk. En je zit soms ook echt in de trein met hele groepen mensen die weekendjes weggaan en zo. Of met zakenmensen die naar Brussel moeten. Of en dan is het echt heel anders of je naast een Belg of naast een Fransman of zo zit. Weet je, dat is echt heel anders.
Ja.
En maar dat vind ik altijd wel leuk. Ik vind altijd heel erg leuk om een beetje op mensen te letten en ze te bespioneren. Ik reis natuurlijk 10. Soms wel 12 uur per week met de trein.
Ja, dat is wel ook echt heel veel.
Dus,
ja.
Maar ik dacht wel, misschien moeten we gewoon eventjes onze DM openen. Dat als je een treinverhaal hebt waarvan je denkt, dit is onvoorstelbaar. Laat het even weten. Dat vind ik leuk.
En dan het liefst een voice memo.
Dat is heel leuk. Dan kunnen we het instarten.
Ja. Misschien een nieuwe rubriek als we genoeg dingen krijgen.
Mm. Een hele leuke rubriek. We hadden vroeger, ik werkte vroeger bij Radio Decibel. En dan hadden we het Decibel Panel. En dan waren het... zo leuk.
Heel leuk.
En dan hadden we
een
stelling van de dag. En dan konden mensen zo daarop reageren. Misschien moeten we dat gaan doen.
Dat is heel grappig. Stelling van de week. Ja.
En dan mag je daar in een minuut, want via Instagram kan je maar een minuut, mag je daarop reageren. Als je in de aflevering wil. Oh!
Nou. Heel leuk. We gaan nu nog even verder over broeden.
Precies.
Broeden, zeg je dat zo? Ja, volgens mij wel.
Whatever. Jij mag erop gaan zitten, meid.
Zo'n ei. Oké, super. Heb je nog iets anders te vertellen?
Heb ik nog iets anders te vertellen? Nou, nee, niet echt. Heb jij nog iets anders te vertellen? Ben je...
Nee, ook even niet.
Lekker. Ja, ik heb gewoon zin om het over Somebody Somewhere te hebben. Dus
ik
laten we doorgaan.
Ook.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, terug bij de heerlijke samenwerking, namelijk met HBO Max. Ja, we kijken het tweede seizoen van Somebody Somewhere.
We keken het tweede seizoen.
Nou,
het is voorbij.
Ik ga denk ik nog een keer kijken. Ik denk dat ik het ergens deze zomer nog wel een keertje opnieuw...
Maar dan wel vanaf seizoen 1. Want ik ben nog wel helemaal vergeten wat er daar allemaal is gebeurd.
Ja, inderdaad.
Ik ga het ook. Ik denk misschien wel in Amerika... Als ik me gewoon niet heerlijk voel, ga ik gewoon als soort kam voor dit kijken,
nou,
denk ik.
Nou, Saskia Noord was bij ons op de viewing. En die zei zo, alsof het de normaalste zaak van de
wereld
was.
Oh, dan kan je ook even naar Joe's Pub. En ik zo, wat de fuck is Joe's Pub? Maar jij kende het wel.
Nou,
toch?
Ik insta-stalk ongeveer iedereen in die serie. Echt een beetje gênant. Dus ik heb dat wel gezien dat ze daar af en toe was gewoon een beetje zingen. Zo Fred en Joel en Bridget.
Ja,
dus dat ze daar wel geregeld zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik nog helemaal niet die link had gelegd met... Oh, Tatjana gaat ook naar New York. Die kan er dan naartoe of zo.
Nee, ik was ook echt in shock, want ik had dit nog niet voorbij zien komen. En ik ben meteen natuurlijk dat account gaan stalken. maar helaas, in de periode dat ik er ben, staat het nog niet gepland dat zij daar zijn. Maar wel, er zijn wel echt vette andere acts. Het is gewoon een heel divers aanbod qua muziek, qua comedy en alles. Dus ik ga er denk ik alsnog gewoon naartoe en hopen dat zij dan in de zaal zitten of zo.
Superleuk, superleuk.
Maar dat trouwens, was inderdaad een leuke tip.
Ja, wat trouwens ook nog heel leuk is, dat wil ik ook nog eventjes zeggen, is dat we hadden natuurlijk heel veel Instagram stories gemaakt. En dat Trisha daar de hele tijd op reageert.
Echt?
In DM. Ja,
dus dat heb ik nog helemaal niet gezien.
Nee, volgens mij in de Tussen 30 en Dat gaan, maar ook bij die van mij persoonlijk. Dus de hele tijd ook over de filmzaal van... Oh, it looks great, guys. Oh, bla, bla, bla.
Ze is zo lief.
Ja.
Het is echt ongelooflijk.
Inderdaad.
Nou ja, dus. We hebben dus op onze geweldige live event... hebben we dus de laatste twee afleveringen gekeken. Aflevering 6 en 7.
Ja.
En die gaan we nu gewoon even nabespreken. We wilden het eerst misschien in de zaal doen. Maar het was gewoon... Het waren zulke intense afleveringen. Ja. Er gebeurde zoveel. Wij waren gewoon nog helemaal een soort flabbergasted. Flabbergasted. Daarna. En moesten gewoon even bijkomen en... Het was gewoon heel leuk om met de luisteraars in het moment te kletsen. Maar nu dus alsnog een nabespreking van 6 en 7.
Ja.
Ja, echt veel gebeurd. Want we eindigden inderdaad in aflevering 5 met heel veel losse eindjes. Iedereen had even haat naar de ander. Of het moeilijk met de ander.
Ja.
Veel ruzies, onopgeloste dingen.
Ja, en wij voelden eigenlijk met iedereen mee. Dus we vonden het bij iedereen terecht dat ze boos waren. En we vonden het ook iedereen terecht dat diegene boos op die ander was. Dus alles was een soort dat sympathie voor iedereen.
En dat is zo knap van deze serie. Dat je gewoon met iedereen... Dat dus ook alle personages zo goed zijn uitgewerkt. Waardoor je dus inderdaad ook die sympathy voor iedereen krijgt.
Ja.
Oké, nou in aflevering 6 ging het natuurlijk heel erg over dat vrijgezellenfeest eigenlijk. Dus we werken natuurlijk naar de grote bruiloft van Fred en Susan toe.
Mm-hmm.
En er was dus een vrijgezellenfeest van Fred. En nou, dat maakt hij vindt het ook wel lekker om in het middelpunt te staan.
Ja.
Met die enorme paarse bus en alles in het paars en die t-shirts en allemaal over de top. Ik heb inspiratie opgedaan voor jouw vrijgezellenfeest. Be prepared.
Oh, dat is mijn ergste nachtmerrie. Super.
Ja. Sorry.
Nee, maakt niet uit.
Er gaan leuke dingen gebeuren. ik met Daan alles organiseren. Wow, dit ga ik echt doen.
Oh, maar
ik ga hem straks meteen een bericht sturen.
Oh, maar je moet Daan
echt. Oh nee, dat is verschrikkelijk. I love Daan, maar hij is zo punctueel. Oh, en zo precies. Ik heb Daan een keer, om even een voorbeeld te noemen, heel even een side path.
Daan is echt jouw Joel trouwens.
Ja, Daan en ik zijn een keer naar Thailand geweest. Nou, stel je iets voor bij Thailand. Je wordt wakker en je ziet wel, toch? Ik bedoel, overal mensen, overal mooi aan een strand. Ja, Daan is iemand die dan gewoon 's ochtends vroeg met zijn iPad op het strandbedje zit en zegt: Oké, hoe laat willen we lunchen? En waar? En waar willen we vanavond eten? En hoe laat wat? En kan je, oh, ik moet alvast zeggen: wat doe je aan? En wat? Oh my god.
Oh, wat heftig.
I know. Okay. Ja, het is ook, maar dat is natuurlijk, hij komt uit de hospitality.
Oh, ja.
En hij, het stroomt gewoon door zijn aderen. Bemoeizucht stroomt gewoon door zijn aderen. Het is wel ook wel heel fijn hoor, want hij neemt ook gewoon je leven over. Ik zeg dan, hey, zullen we vrijdag lunchen? En dan weet ik gewoon, oh, hij reserveert, hij zoekt iets uit. Het is fantastisch. Hij kijkt naar de kaart, hij kijkt er voor dingen op staan die ik lekker vind.
Wat dus, relaxed.
Ja, inderdaad.
Ik heb ook zo iemand in mijn leven.
Hij noemt zichzelf ook altijd, ik ben je moeder met baard. Dus. Maar goed, inderdaad. Even terug naar de serie. Het is een vrij gezellig feest van Fred.
Ja, en Sam en Joel hebben natuurlijk Fitty.
Ja.
Dus Sam gaat niet. Dat is eigenlijk een ding. En dat is allemaal heel pijnlijk. En iedereen vindt het kut. Maar het gaat gewoon niet.
Mm-hmm.
Ondertussen hebben Sam en Trisha het eigenlijk... het is opeens weer goed tussen hen.
Stilzwijgend goed.
Stilzwijgend goed gemaakt. En dat is, nou, dat zei jij ook al tijdens het live event. Maar dat is gewoon ook toch dan ergens dat contrast tussen it's family.
Ja.
Hoewel eigenlijk iedereen in deze serie familie is. Zelfverkozen familie natuurlijk ook. Maar je ziet dan toch met zo'n bloedband dat het toch iets vanzelfsprekender nog gaat of zo.
Ja.
Omdat je elkaar gewoon door en door kent.
Mm-hmm.
En nou ja, Trisha die... Het is een van de eerste scènes dat zij met al haar kantkussentjes...
Oh, het is zo grappig.
Het moet ingepakt worden. Ze zit met haar handen in het haar en dan belt ze Sam. Je moet komen helpen! En dan, nou, Sam doet dat dan.
Ja.
Maar als Sam dan daar is, die scène, zo grappig. Al die woordgrappen rondom kant. Ja, jij wil gewoon al die kussens.
Ik wil
dat wordt gewoon jouw
kussens.
Nieuwe aankleding in jouw huis. 20 van dat soort kussentjes, overal.
Mhm.
Wat ik heel mooi vond was dat dat vrijgezellenfeest is dan geweest. Sam is er dus niet bij. Moeilijk, 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 pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. En dan is er zo'n scène. Volgens mij is dat een beetje eind van aflevering 6 dus. Dat dus Fred en Sam dan een ijsje gaan eten.
Mm-hmm.
En dat Fred dan zegt... Families are hard work, even the fun ones.
Yeah.
En dat was zo, dat is gewoon zo... Ja, dat is gewoon hoe het is of zo. Dat is ook, mm-hmm. dat ken je toch ook met inderdaad met vriendschappen. Een soort van, ook al hou je, of ook in liefdesrelaties, ook al hou je enorm van elkaar, ook al ben je elkaars persoon. Het is fucking hard werken.
Ja. Yeah.
Er zijn geen uitzonderingen.
Mm-hmm.
En dat vond ik heel mooi. En sowieso die scène was echt prachtig, maar ook heel pijnlijk. Want dan komt Joel op een gegeven moment en dan wil hij het een soort goed maken. Maar Sam kan het gewoon niet. En zij is gewoon... Volgens mij zei ze ook iets van, ja, ik wil gewoon niet dat je weggaat. Of het kan nooit meer hetzelfde worden. En daarin voel je gewoon totaal die patronen van haar. Weet je wat Trisha ook zegt, van ja, je loopt gewoon altijd weg als het moeilijk wordt. Of je stelt te hoge eisen. En dat is gewoon, denk ik, ook voor heel veel mensen heel herkenbaar.
Ik vind het ook zo goed dat Trisha ook het niet meer accepteert van haar. Dus inderdaad, die belt er gewoon op. Hi, ik heb je hulp nodig.
Ja.
Dus je komt die kantkussens inpakken. En je komt gewoon. En als je er iets over te zeggen hebt, dan heb je er iets over te zeggen. Maar als je bek houdt, dan prima. Maar dan
is dat
het bij
gewoon.
Jou.
Dan gaan we gewoon
inderdaad.
Bij drinken en dan die dingen inpakken.
Ja, en inderdaad dat Joel in al zijn voorzichtigheid echt... Je ziet hem, weet je, zijn hele houding. Het is natuurlijk een hele lange man. En dan komt hij een soort van... dichterbij en zo timide en zo voorzichtig.
Ja.
En zij, zij is doodsbang. Ik vind het zo ontzettend goed gespeeld.
Ja, ja, het was echt... Het raakte echt enorm of zo. Het was ook gewoon... En ook omdat... Nou, dat daar ging het dan verder in aflevering 7. Dat de zangdocent van Sam gaat dood.
Ja.
En dan is er een uitvaart.
Ja.
En... Nou, daar komt de toenadering weer tot elkaar tussen Sam en Joel.
Mm-hmm.
En dan is het weer een soort van goed, maar het is ook nog onwennig. En dan gaan ze met elkaar afspreken weer. Maar het is niet in één keer een soort van goed en prima. En het is gewoon heel erg die soort subtiliteit. En ook dus ergens die ongemakkelijkheid nog. Ja. Die denk ik ook iedereen herkent als je dus inderdaad net ruzie hebt gehad met een hele goede vriend of vriendin.
Ja.
En dat je gewoon, je weet nog niet zo goed wat je moet. En dat is allemaal zo goed gevat in die serie.
Ja, nou, wat ik
klopt gewoon allemaal.
Echt zo ontzettend goed vond was dat, kijk, Joel zit naast zijn nieuwe geliefde in de kerk voor die uitvaart. Die zangdocent was ook de zangdocent van zijn nieuwe liefde.
Ja, ook niet van Fred, hoe heet hij ook alweer? Ik weet het even niet.
Van Dan? Nee?
Nee, nou ja, van we weten allemaal wie het is.
Van die gast met die sushi dingen met ham en ding, waardoor ze diarree kregen. Joel gaat dan naast, die blijft niet naast zijn geliefde zitten, maar die gaat naast Sam zitten. Dus dat is voor hem al echt van, weet je wel, want daar is zij natuurlijk bang voor. Zij is bang van, ik word vergeten. Ja. Doordat hij naast haar gaat zitten, zegt hij natuurlijk eigenlijk, nee, ik ben er altijd voor je. Ook nu ik met deze nieuwe liefde ben. En wat ik daar zo goed aan vind, is dat op een gegeven moment halen zij haar op om naar de bruiloft te gaan. En zegt zij, ik ga wel achterin. Die vriend die wil netjes achterin de auto gaan zitten. Zo van, ik ken mijn plek, dit is jouw plek. En zoveel heeft zich natuurlijk afgespeeld. Zij met z'n tweeën naast elkaar in die auto.
Mm-hmm.
En dat zij dan zegt, dat Sam dan zegt, hey, ik ga achterin zitten. Blijf lekker naast je geliefde zitten. Want jij hebt lange benen. Terwijl hij is volgens mij 1,40 meter of zo. Dus dat. En daarin zie je, wow, deze vriendschap is dus gelijkwaardig geworden.
Ja.
Dus het is van allebei geven en nemen. Want ik vond in het begin namelijk dat Joel heel veel geeft.
Ja.
Ook in het goedmaken daarvan. En dus ook in, Joel gaat dus eigenlijk, dacht ik, hé, maar ho eens even.
Ja. Ja.
Wacht eens even. Nu is
dat
weer
was natuurlijk wat jij gewoon echt al best wel vroeg opmerkte. En wat natuurlijk steeds verder is doorgevoerd de afgelopen afleveringen, dat het gewoon niet meer gelijkwaardig was.
Precies.
En dat Sam gewoon best wel over hem heen walst. En je ziet wel door deze ruzie dat zij ook wel heeft ingezien van, ik heb veel te hoge verwachtingen aan deze vriendschap gesteld.
Ja. Ik moet daar ook dingen in
ruimte
geven.
Concessies
ruimte maken.
Doen. Ja.
Oké, laten we het in godsnaam over die buurman hebben.
Oh, die is zo lekker.
Echt, hè?
Ik vind hem zo hot.
Ja, en hij is alleen maar hotter omdat hij een enkelband heeft.
Ja. Maar ik vind ook, die chemistry tussen hun is ook fucking leuk. Het is echt, ik werd ook helemaal, dat is echt toch echt die geweldige scène. Dat dus Joel en Sam hebben het net goed gemaakt. Ze hebben net alweer voor het eerst eigenlijk een soort gekletst in dat huis. Sam heeft een soort, is heel eerlijk en open en kwetsbaar geweest. Ze zitten daar allemaal met tranen in de ogen. En dan vraagt Joel opeens, waarom heb je eigenlijk je benen geschoren?
Oh ja.
En ze zei, because I'm going to fuck my neighbor. En een soort van dansje doet ze er dan zo bij. Een soort beweging. Ja, echt geweldig. Dat vond ik echt, denk ik, het vetste moment van deze afleveringen. Dat daar is je dus gewoon precies zo. Aan de ene kant, je bent nog half aan het janken. En dan ga je weer helemaal stuk. Omdat het gewoon zo grappig is. Ja, hoe ze dan zoiets zegt. Of wil. Of nou, dat. En inderdaad, al die scènes tussen hen zijn gewoon heel leuk. En je wil inderdaad dat zij gewoon gaan neuken en of een relatie krijgen.
Ja, 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 ja. Oh, dat lijkt me hilarisch. Oh,
ja, ik
heerlijk.
Hoop echt naar iemand in de zaal die vroeg al, wat hopen jullie dat er in seizoen 3 gaat gebeuren? Nou ja, wij hopen natuurlijk sowieso dat hier een leuke verhaallijn uitkomt.
Ja, zeker.
maar wat ik ook er goed aan vond, of leuk, was dat het dus niet, kijk, dat komt dan wel even tussendoor, maar het wordt niet opeens dan nog het belangrijkste in die laatste aflevering. Of ook, net zoals met het zingen. Want Sam die gaat natuurlijk dan, nou, op twee momenten op de bruiloft zingen. Maar het is niet een soort van perfectie of zo. Het is niet een soort van, oh, nu is ze weer helemaal een soort, het is ergens ook een soort knullig. En ze doet het wel, maar het is ook, weet je, het is niet heel boeiend verder of zo. En dat vond ik er ook gewoon heel goed aan.
Ja.
Dat het gewoon allemaal heel realistisch blijft.
Ja, en inderdaad ook niet dat die eindjes met zo'n liefde van, oh, en nu heeft zij ook een liefde.
Ja, en dat is een soort van happy ending. Ja. Nee, het einde, ik vond het einde juist echt heel goed en heel hilarisch. Want zij komt dan echt helemaal hammered, dronken thuis van die bruiloft. Die twee guys zetten haar af. En zij wil dan een soort van, nou, de seks met die buurman. Maar het is al donker, hij slaapt.
Ik
en
was
zij
loopt
daar zo zwalkend. Wat was je?
Nou, ik was ook blij dat ze het niet... Want ik dacht, nee, ik wil niet dat zij seks met hem gaat hebben... en dat ze dan echt teringlam is.
Precies. En dat dan dat is ook dan het einde is van, ja, boring. Maar
ja,
nu gooit ze dus gewoon door schoen tegen zijn raam aan... en die ja, gaat door het raam heen. En dan sluipt ze een soort van weg, awkwardness. En dat is het einde. En dat vond ja, ik gewoon heel grappig ook.
We hebben het we hebben ook nog iets wat heel goed was. Dat is namelijk Trisha. Die zegt, I'm over Paul. Maar ja, but I'm not over love.
Love, ja. Ja, dat is ook heel mooi.
Echt heel erg mooi, ja. En ik blijf haar hilarisch vinden. Ook dat ze op een gegeven moment toegeeft. Dat was echt zo'n zussending. Dat ze toegeeft van... hoe weet Charity dat jij al die kussens aan ja, het maken bent? Because I put it on Instagram. Ja, yeah, but how did she know? How did ja, she find you? Well, I tagged her in it. En dat... En dat inderdaad, dat zei jij geloof ik ook. Van het is in plaats van dat je dan als zus zegt van... Oh nee, waarom heb je dat nou gedaan?
Dat je dat gewoon je helemaal stuk gaat.
Gewoon trots bent, ja, inderdaad. Go for it. Ja,
ja, dat was echt, ja, echt geweldig. Ik ga echt deze mensen zo erg missen.
Mm-hmm.
Echt, ik heb ze allemaal in mijn hart gesloten. En het is gewoon zo'n goede serie.
Ja.
Als je
ja,
nog steeds niet hebt gezien... Zou ja, ik echt het hele weekend vrij nemen. Nee, je luistert het op maandag, maar de hele week vrij nemen.
Precies.
Om beide seizoenen te bingen.
Nou,
HBO Max.
En inderdaad, ja, ik kijk heel erg uit naar een eventueel volgend seizoen. Want we hebben natuurlijk... Kijk, die vader is weg. Die acteur is in het echt overleden.
Ja.
Dat was ook nog zo'n ontzettend mooie ode van Fred. Ook echt naar die acteur. Ja. En echt, weet je wel, naar zijn rol natuurlijk. Maar ook... ja, Bridget Everett die heeft dat ook gezegd dat het op set heel vaak ook heel emotioneel is geweest, hè, mm-hmm, in dat interview met ons. En dat vond ik echt mooi, zo'n mooi eerbetoon. Maar dat is natuurlijk nog wel een open lijntje naar eventueel seizoen 3. Plus die moeder.
En die moeder, ja,
ja. Dat is echt te gek.
Nou, en ook wel, ik ben ook benieuwd hoe Trisha, want wat zij net zegt, ik ben over Paul heen, maar hoe ze dan weer een soort de nieuwe schreden op het pad van de liefde gaat zetten.
Mag ik een voorspelling doen?
Ja.
Kijk, ik denk dat er al een beetje is nagedacht over een seizoen 3. Ik denk dat Trisha helemaal losgaat. En die is best wel gefocust op wine en wine. En wine, die moeder is natuurlijk ook alcoholist. Dus ik denk dat daar, want zij is nu natuurlijk helemaal... heeft echt een hele grote vooruitgang gemaakt.
Mm-hmm.
Maar daar schuilt natuurlijk ook weer heel veel... het is ook meteen gevaar. Want... Nou, dat voelde ik heel erg. Dus ik denk dat daar ook nog, als je doorkijkt naar seizoen 3, ook omdat die moeder nu nog zo open is. En trouwens, iedereen zuipt daar echt superveel.
Ja.
Je ziet Sam ook de hele tijd wakker worden met zo'n klein glaasje martini daarnaast. Wat ik echt ja, zie, ik denk ook echt dat we vaker martinis weer moeten gaan drinken.
Oké. Okay. Volgende, okay. Het is gaan gathering. Ik heb Jordi Martinis.
Nou, ja, jij hebt tegenwoordig een ander recept. Dat heb je in de extra aflevering verteld. Dus ja, wil je weten wat Tatjana de favoriete nieuwe recept is? Dan moet je de huiskamer...
Het recept! Het is een soort lithium.
Oude gifmenger. Ja, ik vind het ook zo echt jammer dat dit item nu ook voorbij is in deze podcast.
Ik vond het heel leuk. Ja, misschien gaan we hier nog wel op een gegeven moment... Want ik vind het gewoon heel leuk om een serie te bespreken. En we doen dat natuurlijk al vaker in de extra aflevering. Maar we kregen daar ook zoveel leuke reacties op van jullie allemaal.
Ja.
Dat mensen zeiden ook echt van ja... normaal, weet je, ik vind niet alle reclames leuk. Of soms denk je, dit past niet bij mij. Maar die serie is een soort van...
Ja.
We hoorden dat van heel veel mensen dat ze het allemaal gewoon zo leuk vinden. En ook weer nieuwe inzichten kregen door onze analyses.
Mm-hmm.
Dus dat is, daar gaan we denk ik ook nog wel meer mee doen in de toekomst.
Zeker. Dan moeten we nu echt afscheid gaan nemen van Somebody Somewhere. Ja. En ja, misschien gewoon via dit ook nog even HBO Max bedanken. Want ze hebben het echt goed geregeld voor ons en onze luisteraars.
Ja, het was echt heel leuk.
En ook aan alle luisteraars. Dankjewel dat jullie er zo zijn en meekijken. En ja, jullie zijn echt wat gek.
Meeleven, ja. Dus. We love you all. Oké, okay. Dag.
Oké, het hoofdonderwerp is...
Jullie hebben het misschien al aanzien komen. Afgelopen weken ging het over niks anders dan dit.
Ja, hypocrisie.
Marloes hypocrisie.
Marloes hypocrisie. Ik ga het hebben over mijn hypocrisie. Ik vind het echt een beetje flauw dat ik nog steeds geen gouden ketting van jou heb gekregen met daarop hypocriet.
Oh ja. Ik dacht al, waarom zet je je tieten zo in beeld te flanten? Maar dat was omdat je een ketting mist.
Omdat daarboven. Ik miste... Dit is precies. Dit is een hele mooie... Echt een lekkere dikke gouden ketting. We hebben natuurlijk die aanleiding. We hadden het de vorige keer even heel rustig over. Of heel kort over. Heel rustig.
Rustig? Nu gaan we het er heel luid over hebben.
Heel rustig hebben we het erover gehad. dat ik op Twitter hypocriet was genoemd. Nee, ik had iemand een lul genoemd.
Maar er is ook een hele column over verschenen van iemand, zag ik gisteren. What the fuck is going on?
Ja, dat vind ik er dus zo ontzettend grappig
aan. Vertel eerst even, ik zat jou weer te onderbreken.
Kijk, maar... wij hadden bij Dit Komt Nooit Meer Goed Femke Halsema te gast. En daar hadden
een droomgast.
Ja, echt een droomgast. En daar hadden we het over dat zij bij het minste of geringste... wordt ze uitgescholden voor hoer. Door, hooligans, mensen op straat, mensen die het niet met haar eens zijn. Daar hebben we het over. We hadden het over hoe seksistisch dat is. Het verschil van benadering tussen vrouwelijke burgemeester... mannelijke burgemeester, bla bla. En daarna gaf ik een soort van ode aan Halsema... dat ik haar zo mis. Toen zei ik, want ja, de burgemeester van Antwerp, ja, is gewoon echt een lul. Ging Twitter helemaal op los van, afkeuren om Halsema een hoer te noemen, maar wel de burgemeester van Antwerp een lul noemen. Nou, voor mensen die mij niet kennen, inderdaad, super, dat weet je wel, dat is echt heel lomp. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk ook een podcast. Dit was een van, volgens mij, bijna de 100ste aflevering. Iedereen weet gewoon dat ik heel erg ruim zit met lul Hannes, lullebek, lullo, paardenlul, droplul, hondenlul. Ik bedoel, weet je,
dit alles
is ongeveer,
met lul.
Iedereen is ongeveer lul.
Ja.
Ik reageerde op Twitter. Ik vind het dan ook wel weer grappig, omdat dan een beetje zo... toe te lichten met, ik bedoelde racistische lul. Toen was helemaal het platform te klein en zo. Maar wat ik ook had gezegd in die discussie was... geen enkele vorm van hypocrisie is mij vreemd. Dus weet je, inderdaad, ja, ik noem iemand een lul... terwijl ik het aan de andere kant vind het belachelijk... dat ze iemand anders een hoer noemen. Vrij van interpretatie, ik vind hoer echt heel anders dan lul. Maar goed, inderdaad, in de basis, lekker lomp, Malou Holshuizen. Dat. Dus dat had ik gezegd. Maar daar was dus inderdaad een column over verschenen. Iemand had daar een column over geschreven. Maar, en dat vond ik er dan weer heel grappig aan... het feit dat ik... In die Twitter-conversatie, want die werd ook nog aangehaald van en toen deze er ook nog een schepje bovenop door hem nog een keer lul te noemen, racistische conservatieve lul, wat ik misschien heel grappig vond. Maar ze hadden in die column niet gezegd. Overigens geeft ze ook gewoon toe dat het super hypocriet is.
Ja.
Dus dat had ik ook inderdaad. Op een gegeven moment krijg je dan die column doorgestuurd, weet je wel. Dus ik stuurde ook van, super goede column. En je hebt gewoon gelijk.
Ja.
Maar overigens, ik zeg in die Twitter-conversatie, in dat draadje, benoem ik dat ook, dat het hypocriet is. Maar dat is dus blijkbaar niet interessant genoeg voor jouw stukje. Want blijkbaar wil je dus alleen maar wijzen. Je bent hypocriet.
Ja, ja.
Nou, toen reageerde de schrijver van de column. Ja, inderdaad, hypocriet. En je doet er ook nog... Dus die ging er nog een keer overheen. Dat was zo grappig.
Wow.
En zei ik nog een keer van... Nogmaals, ik vind gewoon dat je gelijk hebt.
Ja.
Dus ook inderdaad lomp en hypocriet. En weet
maar
je
dat
wel
is
zo.
Natuurlijk het grappige, want dat zijn ze dan ook... Of ze, maar...
Ze. De boomers.
De hele boomergroegemeente op Twitter. Niet gewend.
Ja, inderdaad.
Dat is iemand soort van zegt... Oké, je hebt gelijk.
Ja.
En dat is dus ook niet... Daar kan iemand dan ook niks mee. Dus dan maar gewoon een soort van hard tegen ingaan... alsof je niet hoort wat iemand zegt.
Precies.
Oh, fucking dom.
Ja, maar ik vond het dus echt... Ik vond het dus heel grappig. Want het is natuurlijk... als je kijkt naar wat is dan hypocrisie, weet je wel? Natuurlijk is het super hypocriet van mij. Los van mijn gevoel bij het ene woord en het andere woord... als je even uitzoomt, het zijn allebei scheldwoorden. En weet je, dus je doet gewoon hetzelfde. Dat vond ik zeker ook.
Ja.
Maar als je dan kijkt naar, weet je, hoe dat wordt aangevlogen. En het ging ook heel erg over polarisatie. Hè? Want het was, ik bedoel, ik zou dan heel erg meedoen aan de polarisatie. Dus en dat vond ik er heel grappig aan. Want inderdaad, als je daar dan een stukje over schrijft. En je laat weg dat iemand inderdaad erkent. Ja, inderdaad, dat was heel hypocriet van mij. Dan doe je natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Want volgens mij is het gewoon erkennen van, hey, inderdaad, ik heb dat niet goed gezien. Of hey, inderdaad, daar heb ik me ook wel schuldig aan gemaakt. Of hey, inderdaad, ik probeer het ook goed te doen. Maar hey, dat lukt natuurlijk helemaal niet altijd. Volgens mij is dat juist ontzettend belangrijk als het gaat over de polarisatie in de samenleving. Dat je dus nergens meer, je kan elkaar eigenlijk nergens meer op aanspreken. En het is een soort van klopjacht, heksjacht geworden op het blootstellen van, daar zit iets hypocriet. Terwijl dat hele hypocrieten, dat is helemaal niet zo, het is helemaal niet zo interessant. Want,
nou ja, ook omdat het soort inherent is aan mens zijn.
Precies.
Dus er is niemand die geen, tussen aanhalingstekens, hypocriet gedrag vertoont.
Precies.
Die bestaat gewoon niet. Dus waarom, je haalt daardoor ook heel erg een soort inhoudelijke discussie weg. Want dat is hetzelfde eigenlijk met dit voorbeeld van jou. Dat het gaat jou er natuurlijk om, of jullie, of dat Femke Halsema inderdaad vaak zonder reden of zonder argumentatie hoer wordt genoemd. Dus het gaat juist heel vaak niet over haar inhoudelijke punten of het, weet je wel, de keuze die zij maakt. Het is gewoon vaak omdat ze een vrouw is ze een hoer of zo.
Ja.
En jij hebt het dus over, maar goed, dat heb je, ik heb die podcast niet geluisterd. Ik weet niet of je dat daar zo benoemd, maar in ieder geval wel daarna op Twitter gaat over dat iemand racistisch en conservatief gedrag vertoont en daarom vind jij hem een lul. En niet omdat het gewoon in jouw ogen een irritant persoon is. En dat gebeurt wel. Dus daar zit dan een andere lading in of zo. Maar over die discussie gaat het dus dan niet eens. Maar omdat je alleen maar blijft steken op,
precies.
Oh ja, maar jij zegt ook dat het een lul is, dus daarom ben jij hypocriet.
Ja.
Oké, is goed.
Ja, dat zei ik ook tegen die schrijver van de column. Ik zei ook tegen haar van,
Schrijver.
Ik zei ook van, ik ben het echt super met je eens, maar volgens mij vind je dat helemaal niet interessant. En blijf je liever gewoon bij het wijzen.
Ja.
En kijk, dit is natuurlijk, ik vind dit dus helemaal niet erg, hè? Zo'n Twitter dingetje. Ik vind, er triggert altijd iets aan mij. Want ik weet eigenlijk, hoef je helemaal niet te reageren daarop. Maar ik vind het ergens is ook heel grappig en verslavend. Ik vind het soms ook leuk om er een schepje bovenop te doen. Dus ik had ook tegen haar gezegd van, nou, zal ik dan volgende keer zeggen drol? Ben je daar dan wel mee? Conservatieve drol. Weet je, dat vind ik wel heel grappig. En ik vind gewoon, misschien moeten we ook een keer een aflevering maken over schelden en vloeken. Ja, ik vind het dus ergens ook, het hoort ook in onze taal. En waar de grens ligt is natuurlijk heel persoonlijk. En ik heb haar grens overduidelijk overschreden. En dat is ook haar goed recht. Dus ik vind, maar dat vind ik dus, dat vind ik af en toe wel leuk, of weet je wel.
Om daar een beetje mee te spelen.
Dus het is helemaal niet dat ik hiermee zit of dat ik hier me gelijk bij. Want ik vind gewoon dat zij gelijk had. En ook die mensen op Twitter. En aan de andere kant denk ik, waar
ja, en het is bezig? Ook, want als je het gewoon breder trekt, er ging vorige week ook een fragment uit Damn Honey een beetje viral van Roxanne van Ypres die daar was. En dat ging natuurlijk heel erg over, ook met het vingertje naar elkaar wijzen rondom de klimaatcrisis. En dat was natuurlijk, vorige week was er weer een demonstratie op de A12. En dat zoveel mensen natuurlijk ook blijven hangen, bijvoorbeeld in een Carice van Hout, die dan nu, natuurlijk fantastisch hoe zij zich inzet.
Totaal.
Maar dat mensen zeggen, oh ja, maar je draagt wel leren schoenen, of je hebt wel tweede, weet je wel, Dior schoenen of whatever. Of je bent nog wel, je vliegt wel de hele tijd de wereld rond, van Amerika naar Nederland. En dat daardoor ontnemen heel veel mensen een soort van haar recht om zich dus in te zetten voor de goede zaak.
Ja.
Maar onttrekken ze zichzelf ook eigenlijk aan stelling nemen hierin. Want ze blijven dus alleen maar zitten op dat hypocrisie-argument.
Ja, en precies.
Wat Roxanne van Ypres ook zei, was, dat is gewoon heel erg waar. Dat is natuurlijk, hier hebben we het volgens mij ook al vaak over gehad, rondom duurzaamheid. dat je, zolang je anderen blijft verwijten van je doet niet alles goed, hoef je daar zelf eigenlijk ook niet iets mee. Of kan je zelf altijd het probleem blijven verschuiven.
Precies.
En dat, en daar los je gewoon niks mee op. Want dan verandert er natuurlijk nooit iets.
Ja, inderdaad. Maar het is ook, weet je wel, er bestaat ook geen hypocrisie in je best doen ergens in. Nee. Of ergens voor. Want het is niet zo dat inderdaad, dat als je heel erg je best doet en je loopt mee met klimaatmars en demonstraties, je eet geen vlees, maar je koopt wel een leren tas, dat je dan terug moet naar start. Als een of andere ganzenbord mens erg hier niet, zeg maar, dat je dan weer helemaal opnieuw moet beginnen in je. En ook het, dat vind ik ook zo gek, dat er met hypocrisie, wat ik er heel goed aan vind, ik vind het juist vaak als mensen me ergens op aanspreken, oh maar vroeger, of oh maar ik heb jou ook wel eens horen zeggen, dan denk ik, oh ja, inderdaad, ik heb me dus ontwikkeld in die tussentijd.
Ja. Ja.
Dus daarom vind ik het ook altijd zo gek dat er zo, als er wordt gezegd, ja, je bent hypocriet. Want toen denk ik, ja, maar er bestaat toch zoiets als ontwikkeling. We ontwikkelen ons toch als mens, als individu.
Ja,
als,
hopelijk. Dat is natuurlijk gewoon, ik bedoel,
dus
dat is wat je wil.
Dat je dingen
dat
verandert.
Dat je groei doormaakt, ja. En dat je dingen anders gaat zien. En, maar überhaupt, ik vind gewoon, dus dat iemand verwijt dat je hypocriet bent, gaat ook heel erg uit van een soort ubermensgedachte, toch? Dus dat je soort van heel eendimensionaal bent of
precies
feilloos bent. En dat bestaat niet, want iedereen heeft meerdere kanten. Iedereen bestaat in tegenstrijdigheden. Nogmaals, dat is ook wat mens zijn is.
Mm-hmm.
Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon waarschijnlijk vanuit een soort eigen ongemak of onvrede dat het gewoon heel lekker is om te kankeren op anderen. Ik bedoel, dat doen wij ook.
Precies. Dus ik denk dat ik daar wel het aller hypocrietst in ben.
Ja. Dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker.
Nou ja, inderdaad. Als je kijkt naar hoe wij nu praten en hoe wij over andere mensen kunnen praten als ze met z'n tweeën zijn, zonder dat er een microfoon op staat, dat is al. Dat is al, dat zou je al kunnen zeggen, bestempelen hypocriet. Als Jezus wat hypocriet. Maar ja, kijk jezelf eventjes recht aan in de spiegel. En niemand vindt het leuk als er over jou wordt gepraat op een lelijke manier. En
maar
iedereen
je doet het
praat
zelf
over
altijd. Ja, dus, precies.
En het is ook niet, dat is dus ook niet erg. Ik denk dat we daar een beetje van af moeten. Dat ook inderdaad, dat als er iets, weet je wel, hypocriet is natuurlijk. De definitie van hypocrisie is natuurlijk negatief. Maar volgens mij hebben we het hier, wordt het gewoon de hele tijd verkeerd gebruikt. De definitie van hypocriet is heel anders dan waar het nu voor. Waar het nu mee wordt, weet je wel, dus als het gaat over, sorry, ik kom er even niet uit. Maar
nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat het ook, dat heeft denk ik ook heel erg te maken met verantwoordelijkheid nemen. Want dat is, nou, wederom ben jij hier een goed voorbeeld van.
Mm-hmm.
Dat, kijk, als jij gewoon op Twitter bijvoorbeeld had gedaan alsof je neus bloedde, of van nee, dat is helemaal niet hetzelfde, of fuck off. Dan vind ik dat er een soort van meer, ja, meer soort gewicht aan dat hypocrieten kan worden gehangen of zo. Of aan jou hypocriet vinden. Terwijl, want ik bedoel, er zijn natuurlijk wel voorbeelden van mensen die echt het ene moment dit zeggen en het andere moment iets anders.
Precies.
En die daar dus geen verantwoordelijkheid voor nemen. Die gewoon zeggen van, nee, wat bedoel je? Of pech, of weet je wat dat?
Ja.
En dat, dan vind ik het ook wel, ja, meer fair om iemand hypocriet te noemen. Of om op diens gedrag aan te spreken of zo.
Ja.
Terwijl als je dus zelf ook gewoon, ja, verantwoordelijkheid neemt en ervoor uitkomt van, ja, ik ben soms hypocriet. Ik vertoon hypocriet gedrag, net als eigenlijk iedereen.
Mm-hmm.
Vind ik al anders.
Ja, en ook, weet je wel, het is ook natuurlijk, het heeft heel erg te maken op met dat je de ruimte voelt om ergens op terug te komen. Of van,
precies,
op van gedachten te veranderen. Dus ik denk dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar daarin herhaal ik mezelf ook wel weer, is dat volgens mij wordt hypocrisie heel vaak verward met ontwikkeling.
Mm.
En vaak door mensen die ontwikkeling nog niet hebben gemaakt. Dus dat die dus eigenlijk het idee hebben, ik loop achter, maar dat niet willen erkennen. En dan gaan roepen, je bent hypocriet. Terwijl eigenlijk zeg je, je bent al verder ontwikkeld dan ik. En dat stoort me. Volgens mij is dat een beetje,
dat denk ik ook,
waar het over gaat. Maar ik wil echt heel graag de gouden ketting, volgens mij. Want ik denk ook dat, hypocriet in dat klimaat, dat is iedereen. Ik wil niet zeggen dat Ik bedoel, ik wil echt wel zeggen, dat durf ik ook wel hardop te zeggen, dat mijn intentie is om niet meer te vliegen binnen Europa. Maar ik weet 110% zeker dat ik ergens in mijn leven nog ga vliegen binnen Europa.
Ja.
En dat heeft niks, eigenlijk heel weinig met elkaar te maken. Dat als die intentie er is en je doet je best, kan het echt wel zo zijn dat het gewoon een keertje niet lukt.
Ja. En dan is dat dus niet, want dat is het meer dat. Ik denk ook juist mensen die dus van zichzelf hele hoge eisen stellen.
Mm-hmm.
Of dus bang zijn om hypocriet te zijn of bevonden te worden. Dat het dus veel moeilijker is om dat dus soort van forever vol te houden.
Ja.
Of je daaraan te committeren. Terwijl als je gewoon je echt je best doet en daarvoor gaat staan. En zegt van ja, soms weet ik veel. Ik heb het dan met dat ik soms een sigaret rook. Terwijl ik eigenlijk al, weet je wel. Leuk dit gebaar.
Ja.
Terwijl ik weet dat het fucking slecht voor je is. Terwijl ik het eigenlijk denk, ja, waarom zou ik dat doen? Ik heb het niet, weet je wel, mm-hmm. nodig. Ik ben er niet verslaafd aan.
Ja.
En ja, half jaar niet gerookt. En dan toch weer één sigaret. Ja, jammer, maar en nu weer door, weet je wel. En dat heb ik gewoon met best wel veel dingen.
Maar een sigaret is, vind ik bij jou ook echt een beetje een accessoire. Ja, maar sommige mensen staat het gewoon heel goed, weet je wel. Dan is het gewoon, ja, denk ik, oh ja.
Maar andere dingen staan me ook goed die wel gezonder zijn, dus.
Broccoli,
ja, een broccoli in mijn hand. Hetzelfde als een sigaret in mijn hand. Looks good on me.
Ja.
Nee, maar dat soort dingen. En ja, en het toch ook wel gewoon een beetje ownen. Ik van ja, ik heb echt genoten van die Twitter-draadjes van jou.
Ja, ik ook.
Toen hield ik echt van je, dacht ik, ja, that's my girl.
Maar weet je wat ik denk ik ook. Je hebt natuurlijk ook nog een andere vorm, hè, van hypocrisie. Mm. En dat is. Kijk, niet iedereen kan eerlijk zijn naar zichzelf.
Ja.
Ik bedoel, ik weet nog dat ik af en toe rookte. Dan had ik soort. Ik voelde me echt wel anders dan de andere rokers. Want ik rookte eigenlijk niet, inderdaad. Maar dat was. Dus dat is eigenlijk een hele hypocriete gedachte. Want je doet precies hetzelfde. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik niet eerlijk was tegen mezelf. Mm. Omdat ik maar tegen mezelf bleef zeggen. Ja, maar. En dat is ook wel eens met drinken. Denk ik, oh ja, nee, maar ik drink. Weet je wel, die drinkt echt heel veel. En dan denk ik, ja, maar ik drink zelf ook iedere dag. Of nee, nu dan niet meer, maar toen wel. En dan denk ik, oh ja, maar dat is eigenlijk is dat een hypocriete gedachte die ik makkelijker vind. Omdat naar jezelf kijken, goed naar jezelf kijken en herkennen, hey, die situatie zit toch iets anders in elkaar.
Dat is gewoon heel moeilijk en confronterend.
Zeker, zeker. Ja. Ja, en ik denk ook altijd, ik zeg ook, hoor mezelf af en toe ook nog zeggen dat ik dan zo geen vlees eet.
Mm.
Terwijl ik identificeer me graag nog als iemand die geen vlees eet. Maar het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. En ik moet gewoon eigenlijk van mezelf. Ik vind het belachelijk dat ik dat niet kan laten. En ik heb het 2 jaar niet gedaan. En opeens was er een soort van. Had ik met mezelf de regel. Oh, alleen als ik op vakantie ben. Want ja, blijkbaar zijn Spaanse lammetjes veel minder zielig dan Nederlandse lammetjes of zo. Ik weet niet wat ik in mijn hoofd haalde. Maar. En dat sloop er dan weer zo in. Maar omdat ik nooit ergens heb besloten, ik eet weer vlees.
Ja.
Identificeer ik mezelf nog steeds.
Het gewoon niet echt.
Precies.
Ja.
Terwijl ik eet gewoon vlees. En dan denk ik, oh nee, maar ik eet het alleen als ik uit eten ga. Ja, ik ga 3 keer in de week uit eten. Dus wat lul je nou? Maar dat heeft gewoon heel erg te maken met dat ik mezelf nog steeds liever zie als diegene die dat niet doet. En dat ik eigenlijk nog geen afscheid kan nemen van dat deel van mij. Dat perfecte deel van mij. Dat gewoon in het valesschap alle plantaardige hamburgers in mijn mandje laat. Ja, dus weet je, snap je?
Ja.
Snap je me nou?
Ik snap het totaal. Ik heb het met 1000 dingen. Ik kan wel een lijstje opnoemen, maar.
Ja, doe maar. Doe maar even een lijstje, alsjeblieft.
Oké, ik heb het ook met vlees eten. Hoewel ik nu al wel weer een tijd. Maar goed, dit is inderdaad heel. Het heeft heel erg te maken met jezelf als een soort. Nou, wat jij zegt. Toch een beetje perfecte mens willen.
Precies.
Neerzetten of voelen. Terwijl uiteindelijk. Je doet het voor jezelf en voor de wereld natuurlijk. Maar goed, dus met vlees eten heb ik het ook een tijd gehad. wat ik zei, met roken, maar ook inderdaad heel erg met roddelen. Of met een soort oordelen over mensen hebben. Ook heel erg over vreemdgaan en affaires.
Oh ja, ja.
Dat is erg, toch? Dat soort...
Ik vind het altijd heerlijk als mijn vriendinnen ergens een affaire hebben. Maar als ze worden bedrogen, jongen, nou...
Ja,
dan worden de banden lek gestoken.
Ik ook, ja. Nee, en over bepaalde mensen die dan heel veel affaires hebben... daar echt wel een oordeel over kan hebben. Terwijl ik bijvoorbeeld ook wel eens... degene ben geweest waar iemand een affaire mee heeft gehad. Weet je wel? Dus dat soort klinkslagen.
Oh, wat een ontzettend goed voorbeeld. Hier maakt namelijk de hele wereld zich schuldig aan. Er zitten nu mensen te luisteren die gaan of de vangrail in van ja, inderdaad, zo. Of knikkend op de fiets of in de trein.
Ja.
Knik maar even, jongens.
Ja. Maar ik heb dus ook heel erg, ik ben echt een persoon die jij dus haat, denk ik, in de trein. En ik doe het dus nu wel minder, omdat ik weet dat zoveel mensen het kut vinden. Maar ik was ook echt die meid die gewoon een uur kon gaan bellen in een trein. In een volle trein.
Maar videobellen? Dus dat je
nee, niet videobellen, maar alsnog.
Ja.
Gewoon, en ook, nou, niet zo stilletjes, maar gewoon normaal op normaal volume.
Ja, maar ja, je mag gewoon met iemand praten, toch? Dus of je nou met iemand praat aan de telefoon...
Ja, maar het is wel... Ik ben er dus ook al vaker op aangesproken door mensen... die dan echt zeiden, leuk gesprek of zo.
Oh ja.
En dan schaamde ik me wel. En ik denk, want dan is het vooral... Laat ik het even bij mezelf houden. Ik vind het dus ook irritant als iemand een uur zit te praten. Dat ik gewoon iemand... Dan heb ik heb altijd muziek op of een podcast. Mm-hmm. Maar dan hoor ik iemand gewoon daardoorheen praten. Dan ga ik ook soort van...
Ja.
Dat doen. Ja. Terwijl ik dus zelf... dat soort gedrag. Weet je, dat je het zelf irritant vindt van de ander, maar het wel zelf ook vertoont.
Ja, Daan, mijn beste vriend, die werkte toen in Den Haag en die belde mij iedere dag als hij terug zat in de trein. En ik geneerde me dan en hij niet. Dat is heel grappig.
Dus, heel grappig.
Ja.
Dat soort dingen.
Nou, op naar de juwelier. Iedereen is een beetje hypocriet. En
laten we allemaal een naamketting gaan dragen.
Laten we allemaal een naamketting gaan dragen. Laten we de focus leggen op de ontwikkeling in plaats van op iets wat misschien waarvan je denkt, hey, daar heb ik je wel eens anders over gehoord. Dat is niet hypocriet, dat is fijn voor iemand.
Ja, mooi. Dus. Goeie.
Oké.
Your attention please. This is an important announcement.
Wij hebben een hele mooie nieuwe samenwerking.
Ja.
En niet alleen mooi, het is ook goed voor je brein, gemoed en je bestaan. Na het succesvolle Lady Chatterley's Lover brengt De Warme Winkel, dat is een theatergroep, opnieuw
een hele leuke theatergroep.
Een nieuwe literatuurklassieker naar het theater. Nou, Florian Meijer capituleert samen met Abke Haring. Brideshead Revisited, de 21ste eeuw in. Kennen dit meesterwerk in de vorige eeuw een cultstatus onder queers en conservatievelingen? Hele leuke combi.
Interesting. Ja.
Ja, heel interesting. Tegenwoordig lijkt deze roman overgeleverd aan de vergetelheid. Dat hou jij van klassieke theaterstukken wel, hè?
Ja, ik vind het vooral aan deze tijd heel leuk dat... best wel veel theatergroepen dus een klassieker nemen. Bijvoorbeeld wat Oostpol met Midsomernachts Droom heeft gedaan.
Ja.
En dat ze er dus wel een eigen tijdse bewerking van maken.
Ja.
Want er zitten natuurlijk heel veel interessante thema's. Gewoon hele grote thema's rondom liefde, dood, leven, mm-hmm. jaloezie in dat soort stukken. Maar ik vind het dan, als het precies zo blijft zoals vroeger... dus als er geen twist aan wordt gegeven... vind ik het soms wel een beetje langdradig of saai.
Ja.
Maar nou, wat volgens mij dus De Warme Winkel ook doet... het wordt wel naar het hier en nu gehaald.
Ja.
En dat vind ik heel vet.
Ja, vind
dus ik ben
gek.
Hier echt heel benieuwd naar.
Ben er heel benieuwd naar.
Ja, en jij? Ben jij hiervan?
Ja, ik heb een keer... een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien... was een voorstelling, ik weet niet meer door wie... was Shakespeare, Het Temmen van de Fakes. En daar hadden ze mannen en vrouwen hadden ze omgedraaid. Dus de mannen speelden vrouwenrollen... en de vrouwen speelden mannenrollen. Waardoor dat dus... dat was ontzettend gaaf. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de Brideshead Revisit... Ik moet het even goed kunnen uitspreken.
Revisited.
Brideshead Revisited.
Ja. Oké, even iets meer waar het verhaal over gaat. Dus het stiekem autobiografische Brideshead Revisited uit 1945.
Goed jaar.
Van Evelyn Waugh. Ja, heel goed jaar. Gebeurde veel in de wereld. Vertel het verhaal van Charles Ryder. Die als jonge student aan het Oxford van begin 20e eeuw in de ban raakt. Van de aristocratische familie Flight. Mm-hmm. Het is een zwoele zomer. En hij laaft zich op het paradijselijke familielandgoed aan hun wilderige leven. Waarbij hij verliefd wordt, natuurlijk. Op zowel zoon Sebastian als dochter Julia Flight.
Ja.
Wow. Een, echt een vet plot.
Heel, ja, en een, nee, het lijkt me vrij lastig. Maar ja. Met het einde van de zomer en de opkomst van het fascisme dient het volwassen leven zich aan. En hoe graag Charles ook zou willen, de vrijheid van die gouden augustusdagen komen niet meer terug. Wat de opmaat leek van een radicaal eerlijk en vrijzinnig leven, blijkt het begin van een uitzichtloos en cynisch bestaan.
Ja. Nou, de auteur Evelyn Waugh, die zat vast in een bitter wereldbeeld. En dus het schrijven van deze roman was een poging om het geluk uit zijn jonge jaren terug te vinden. Haar jonge jaren, denk ik. Mm-hmm. Evelyn Waugh, ja. Geïnspireerd door dit zelfonderzoek misbruikt de warme winkel Brideshead Revisited als vehikel voor een autotopsie van de liefde en een ontvouwing van onze seksuele identiteit.
Hey.
Ik heb zo erg veel zin om dit te zien.
Ja.
Ik kan echt niet wachten. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. Hoe ze het daar nu gaan trekken. De thema's zijn gewoon super interessant en universeel, denk ik, voor heel veel mensen.
Ja.
Dus waar kunnen we dit zien?
Ja, waar kunnen we ons laten verrassen, verbazen en verrijken? 5 juni tot met 1 juli te zien in theaterbroedplaats De Sloot in Amsterdam. In het kader van het Holland Festival. Dat is het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. De première is 7 juni. Dus haal je kaarten op www.dewarmewinkel.nl. En via de link in onze show notes.
Heel leuk. Ben erg benieuwd. Allemaal kijken.
Tips. Wat tip tips. Jij?
Nou, ik ben als voorproefje voor mijn America trip.
Ja.
Americana van Joost Zwagerman aan het lezen.
Mm-hmm.
En ik heb die gekregen van mijn amazing agent, Maaike Berenboom. Ja. Zij was de geliefde van Joost Zwagerman. Niet dat het er heel veel mee te maken heeft, maar toch een leuk detail.
Ja.
En het is echt een soort box met 2 boeken. En het bestaat uit allemaal essays die Zwagerman eigenlijk over Amerika heeft geschreven. En heel veel over literatuur, populaire cultuur. Er zitten echt 1000 verwijzingen in. Ik heb een soort boekje aangemaakt met waarin ik schrijf welke films ik wil zien, welke auteurs ik nog moet lezen, weet je, welke boeken, omdat hij zoveel tips eigenlijk geeft in deze boeken. En ik vind Zwager, maar ik was altijd al wel fan van zijn werk, vooral van zijn poëzie,
mm-hmm.
maar hij is ook echt een geweldige essayist. Hij verweeft dus zo makkelijk soort eigen ervaringen of gedachten met dus die van anderen. Het zit dus heel goed in elkaar. En het is, kijk, ik denk dat zoveel mensen, ook van onze generatie, zijn gewoon Amerika-viel, hoe zeg je dat? Ja. Omdat we ook allemaal zijn opgegroeid met zoveel films en series. En dat is gewoon wel waar onze jeugd uit bestaat of zo.
Ja.
En ik vind het echt heel leuk om te lezen. Ik raak heel erg geïnspireerd door. En het is ook, mijn volgende roman speelt dus grotendeels in Amerika af. Dus het is voor mij ook gewoon een goede inspiratie om te kijken, weet je wel, wat voor auteurs of gedachten ik daar zelf in wil verwerken.
Mm-hmm.
Dus, maar ik denk dus voor heel veel mensen echt heel leuk om te lezen. En het is ook, dat vind ik ook fijn aan essays, dat je hoeft het niet, het is geen roman, weet je, dus je kan er gewoon soms even in bladeren of soms even 1 essay lezen of kijken van, oh, ik wil nu iets over Philip Roth lezen of dan over Andy Warhol, en dat je dan daar een beetje op in- en uitzoomt. Dus tip, Americana van Joost
Zwagerman. Mooi. Even kijken hoor. Ik moet het er even bij pakken. Half Holland in Crisis. Dat is een nieuwe serie op de NPO. Jora Rienstra presenteert het. En mm-hmm. doet ze echt ontzettend goed. Ik vind eigenlijk al haar programma's van de laatste tijd ontzettend goed. Ze had ook ook dat is eigenlijk een tip in een tip. Die serie van Omroep Zwart. Met hoe racistisch is Nederland, hoe seksistisch is Nederland. En hoe homofobisch Nederland. En daar had zij dus. Zij had die hoe homofobisch Nederland gemaakt. Daar ging zij in gesprek met mensen op straat. Die dingen tegen haar zeiden over hoe ze naar bepaalde punten keken. In onze samenleving met betrekking op de LHBTQ+ gemeenschap. En nou, daar kreeg ze best wel dingen voor te kiezen wat echt over haar ging. En ik vond dat zij daar echt zulke ontzettend goede vragen over stelde. En eigenlijk in het thema wat wij nu hebben besproken, heel erg over die hypocrisie. Nou, zij heeft die serie is net begonnen. Het gaat over de klimaatcrisis. En het gaat inderdaad heel erg, zij zoomt heel erg in op wat zijn de feiten, wat wordt er gezegd en hoe wat zit die emotie van die mensen. En, met echt een hele open blik. En ik merk dat. Ook nog om heel even terug te komen op het thema. Ik verwacht heel erg dat mensen minder hypocriet zijn, beter naar elkaar luisteren en bla bla bla. Maar ik vind dat zelf ook heel moeilijk. En helemaal als het gaat over dingen waarvan ik denk, ja, Jezus Christus, gaan we daar nou nog steeds over hebben?
Ja.
En dat doet zij dus wel. En dat vind ik echt, echt heel goed aan haar. En ik denk dat door programma's zoals Half Holland in Crisis, dat we daar allemaal wel een beetje een voorbeeld aan kunnen nemen.
Ja, mooi.
Dus dat.
Goeie.
Dan, de luisteraarsvraag.
De luisteraarsvraag.
Ik vind dit een hele leuke vraag.
Oké, ik ga hem voorlezen. Hoi Malou en Tatjana. Love alles aan jullie podcast en vind jullie dynamiek echt fantastisch. Dankjewel. Dan nu mijn levensvraag. Ik heb het laatst, tussen aanhalingstekens, uitgemaakt met mijn psych na 2 sessies. Omdat ik haar totaal niet trok. Ze bleek heel holistisch en zweverig. En ik ben er allergisch voor. Ik ken er nog zo één iemand. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe psych. Maar ik ben bang dat ik dadelijk na een lange wachtlijst weer iemand tref waar ik niet mee match. Hoe selecteer je welke psycholoog je wel of niet wil op basis van websites waarin ze allemaal om en nabij dezelfde visie en normen en waarden beschrijven. Op dit moment baseer ik alles op zijn ze holistisch of niet. XOXO Franca.
Ja, ik vind het echt een hele leuke en een hele goede vraag. En het is natuurlijk ook. Het is echt lastig. Ik vind het ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want we hebben het er al natuurlijk een keertje over gehad. Dat ik een keer psycholoog heb gedumpt, het uit heb gemaakt met een psycholoog omdat ze een witte legging aan had en een spijkerrok.
Nog steeds erg legitieme reden.
Precies. En ik denk dat je hebt natuurlijk aan de voorkant, aan de voordeur een beetje moet je al gaan selecteren. En inderdaad, of iemand holistisch is of niet, vind ik al een hele goede maatstaf. en dan moet je ook nog iemand inderdaad gewoon kunnen aankijken en denken, ja, weet je wel, met jou klikt het. Of
ja,
je
want
snapt
dat me. Is dus wel moeilijk, omdat dat weet je wel eigenlijk echt pas als je een gesprek met iemand voert.
Ja.
Want ook als mensen dus niet zweverig zijn, ja, iedereen is natuurlijk anders. Net zoals dus elke therapeut is ook anders.
Ja, precies. Wat ik heel fijn vond aan mijn therapeut is, we hadden eerst een beetje contact via de mail. En toen heeft hij mij eventjes opgebeld. Mm. Alleen maar om de afspraak te bevestigen en om te vertellen, bij zo'n intake, dat gaat zo en zo in zijn werk. Heb je nog vragen? En dat om iemand eventjes te horen, is toch echt een hele goede eerste indruk.
Ja. Ja, eens. En ik denk ook dat ik heb nu een paar voorbeelden van vrienden die dus ook niet zo goed wisten waar ze moesten beginnen. En die hebben gewoon echt in hun vriendenkering, want tegenwoordig hebben zoveel mensen therapie.
Ja, dat is wel waar.
Dus waarschijnlijk heb je ook wel vrienden die ook therapie hebben. Toch ook een beetje rondgevraagd van, oh, waarom vind jij jouw therapeut fijn? Of wat haal je daar precies? En denk je dat het voor mij match zou zijn?
Ja.
En ik heb dus nu voorbeelden van 3 vriendinnen die dus echt bij een therapeut die ze dus eigenlijk via kende, via andere vrienden, zijn begonnen. En dat matches allemaal inderdaad heel goed.
Ja,
dus
zeker.
Dat is misschien. En dan, kijk, alsnog, ik weet ook van, nogmaals, ook van een paar van die mensen dat ze dus dan wel 2 maanden op een wachtlijst hebben moeten staan. Dus wat je zelf ook al zegt. Of nou ja, je zegt natuurlijk dat je dus dan op een wachtlijst en dat je dan bang bent dat het alsnog niet klikt. En dat blijft natuurlijk altijd een risico. Maar als je echt urgent hulp nodig hebt, is dat misschien lastig. Hoewel er bijna overal wachtlijsten natuurlijk nu zijn, helaas.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is misschien ook nog wel iets om gewoon toch echt in je omgeving. En desnoods, ik zag ook eens iemand laatst een oproep op Instagram plaatsen. En dat is natuurlijk dan wel. Ja, ik weet niet hoeveel volgers je hebt, maar dat is dan natuurlijk dan wel iets verder weg dan echt je eigen vriendenkring.
Ja.
Maar dat zou dan misschien een volgende stap kunnen zijn. Als je je eigen vriendenkring niet vindt. En nogmaals, daar moet je wel comfortabel bij voelen en zo. Maar ik dacht, ik heb dat ook wel eens gedaan. En dan wel met meer een holistische therapeut.
Oh.
Maar dat ik dacht, oh ja, ik wil wel eens een keer haptotherapie of zo proberen. En dan is het ook, want ja, ik vind dus juist ook heel veel websites van die haptotherapeuten dan echt zo zweverig. En dat ik ook echt denk, ja, ik wil wel een beetje zweven, maar niet all the way.
Mm-hmm.
En dat ik dus toen gewoon een oproep op Instagram heb geplaatst. En toen ook dus via, toen kreeg ik van meerdere mensen dezelfde door. Toen dacht ik, ja, oké, dat ga ik gewoon proberen. En dat was gewoon prima.
Ja.
Dus dat is ook nog wel iets wat je zou kunnen proberen.
Heel erg lachen. Mijn boek Zacht op Lachen, daar is natuurlijk, daar volg je iemand in therapie. Mm-hmm. En mijn boek is natuurlijk een autobiografische roman. Maar mensen denken dus, kijk, dat personage, die therapeut, is samengesteld vanuit, het zijn eigenlijk drie mensen in één.
Ja. Ja.
En ik krijg dus heel vaak vragen en mails van, hey, mag ik het nummer van jouw psycholoog? Want het klinkt echt als iemand die ik ook nodig heb. En dat ik zo, ja, het is een fictief persoon.
Het is een zelfverzonnen therapeut.
Ja, inderdaad. Oh. Ik heb mezelf even een beetje polijst.
Ja, schapen.
Ik heb mezelf
de perfecte psych.
Daarom. En ik stuurde dat wel eens.
Eigenlijk ben jij dit dus, want dit komt uit jouw brein. Dus
ja, eigenlijk ben ik het. Inderdaad. Misschien zou ik me nog even kunnen omscholen.
Ja.
Tot psycholoog. Ik bedoel, als Thijs Lauwensbach het kan, kan ik het ook. Toch?
Shout-out naar Thijs, is een nieuw boek.
Thijs, shout-out naar Thijs, is een nieuw boek. Wat hij promoot op Instagram en wat heet asociale media.
Ja.
Het is echt heerlijk. I love it. Over, nou, dat, eigenlijk hadden we dat boek moeten tippen nu in de hypocriete. Het is heel grappig, want als je zijn comments. Het is echt leuk om, nog een kleine tip, om Thijs Lauwensbach, de psycholoog, te volgen. Want die inderdaad spreekt zich heel erg uit tegen.
Over de gevaren en problemen met Instagram of andere sociale media, maar
ja,
precies het wel zelf aan het promoten op Instagram.
Ja, inderdaad. En dan zeggen mensen dat en hij reageert er dan op. En dat vind ik, dat is de manier hoe je moet omgaan met
dit
soort
dingen. Oh, leuk.
Ik ga het
even meteen bekijken.
Ja. Volgende week dan zijn we er weer. Ja, weet je, het standaard riedeltje tussen 30 en doodgaan @gmail.com. Wil je met ons samenwerken, mail dan naar Jul. Onze Insta @tussen30en doodgaan. Vind je allemaal leuke content en video's. En
je kan ons luisteraarsvragen blijven insturen.
Heel graag. Heel erg graag. En dus nu ook, we gaan even nadenken over de stelling van de week.
Ja, en dus je treinverhalen als je die hebt.
Oh ja, doe maar nu eventjes, doen we de zomer nog even wat treinverhalen.
Ja, en dan daarna
en dan
gaan we
kijken of we na de zomer dat nieuwe item kunnen starten. Dat we nog meer met elkaar in verbinding staan. Superleuk.
Oké, babes. Tot volgende week. Doei.
Later.